We zijn bij deel 4 van de podcast. En in dit geval hebben we Koos hier. Koos zal zichzelf even voorstellen. In dit geval, Koos, aan jou het woord.
Oké, nou, dankjewel. Ja, ik ben Koos Hoogland. In 2011... laat ik het even anders zeggen. Ik ben Koos Hoogland, ik ben 75 jaar. In 2011, ik ben jurist van huis uit. En in 2011 kreeg ik het lumineuze idee om in Deventer een museum te stichten. Want ik vond dat een stad als Deventer wel een kunstmuseum verdient. Deventer is een culturele stad met een grote historie. Dus dat is wel, daar hoort ook een museum bij, zeker met de ambities van de stad zelf, door te groeien naar 100.000 plus. En toen ik mijn juridische praktijk ging beëindigen vanwege mijn pensioengerechtigde leeftijd, toen kwam dit plan op mijn pad en sindsdien ben ik daarmee bezig.
Oké. Ik kan mij nog herinneren dat ik hier tegenkwam in de gasfabriek. En dat was volgens mij de eerste expositie die je toen de tijd had. En toen vertelde je tegen mij en je keek naar buiten toe. En je zag daar de rand van de IJssel. En daar komt mijn museum. Ik dacht bij mezelf van nou, dat is wel een heel ambitieus plan. Ik kon mijn oren niet geloven eigenlijk. Ik denk nou, als dat om die manier gaat, ik ben heel erg benieuwd. Maar wat verbaast mij... Een aantal jaren later is het echt onderweg.
Ja, sterker nog, het is niet onderweg. Het bestaat al. Eerst eventjes over die ontboezeming in de gasfabriek. Dat was niet de eerste expositie die ik organiseerde. Maar de tweede of de derde. Wel de eerste in Deventer overigens. Ja, daar ligt wel de kiem van de realisatie van deze plannen. Omdat ik daar ontmoette Gaby Bos en Meindert Pesman. Dat zijn de twee mannen van 1618 vastgoed. En dat zijn projectontwikkelaars met de C van cultuur in hun naam. Daar vertelde ik mijn museumplannen. En zij zeiden van nou, de gemeente verkoopt waarschijnlijk het Hegiusgebouw. Als dat gebouw gerealiseerd, als we het daar kunnen realiseren, dan willen we graag meedoen. En zo zijn de plannenmakerijen eigenlijk min of meer concreet geworden. Dus in 2017 is het plan meer geconcretiseerd, in 2018... ging de gemeente daadwerkelijk verkopen. De gemeente wilde het eerst verkopen aan de hoogste bieder, gewoon patsboom op de markt. Nou, wat betekent dat voor zo'n gebouw? Dan komt daar een hotel in, of dan komt er een casino in, of een supermarkt. Toen ben ik gaan lobbyen bij de gemeenteraad. En de gemeenteraad heeft toen een motie aangenomen dat het moest verkocht worden aan de hoogste bieder met het beste plan. Toen waren er 12 inschrijvers en wij hadden het hoogste, niet het hoogste bod, maar wel het beste plan. En dat werd dus aan ons gegund. Dus in 2018 is het pand aan 1618 vastgoed geleverd. En hebben wij een architectenselectie gedaan. En de bekende architect Hans van Heeswijk, de bekende museumarchitect Hans van Heeswijk, moet ik zeggen, die is toen de opdracht gegund.
Oké. Maar dan gaan we even weer terug naar het plan. Want je hebt uiteindelijk heb je dus gekozen voor een museum. Het museum is dus EIKAS geworden. Waar staat EIKAS voor?
EIKAS staat, EIKAS is een letterwoord. En EIKAS staat voor European Institute voor Contemporary Art and Science. Dat tekent ook meteen onze ambitie. Het is niet bedoeld als een lokaal of een regionaal museum, maar we hebben echt Kunst is grenzeloos, hè, zowel letterlijk als figuurlijk. En we hebben dus echt de ambitie om daarin Europese belangstelling te trekken.
Ja. Okay. Maar dan hoor ik je altijd wel, ik hoor jou in ieder geval praten over de nulbeweging, de zero. En dat moet dan eigenlijk de invulling gaan worden, deze groep of deze vorm?
Ja, kijk, de keuze van de zero-beweging, de naoorlogse zero-beweging en in Nederland dus de nulbeweging. En de zero-beweging is met name de Duitse beweging, maar staat ook voor de hele internationale ontwikkeling van na de oorlog. En de Nederlandse variant daarin is dus de nulbeweging. Waar staat die stroming voor? Nou, je kan je voorstellen, dit was direct na de oorlog. Er was ontzettend weinig voorhanden. Alles was schaars, alles was kapot. En men wilde dus eigenlijk vanaf nul, vanaf zero beginnen. Nou, wat betekent dat? Kunst ligt op straat, alles is kunst, iedereen is kunstenaar, enzovoort. En in die woeste jaren, in de woeste zestiger jaren, zeg maar, toen zijn er tweetal tentoonstellingen georganiseerd door Sandberg in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Nou, de pers lustte er geen brood van en die heeft dus de zaak finaal kapot geschreven. Maar het heeft dus erg lang geduurd voordat toch de nulkunst of de zero-kunst succes kreeg. En dat komt vooral ook door een aantal kunstenaars die nadien zijn doorgebroken. Ik noem bijvoorbeeld Jan Schoonhoven, ik noem Armando, wat inmiddels bekende namen zijn en die... Die ook deel hebben uitgemaakt van de nulbeweging destijds.
Maar waarom, want jij hebt uiteindelijk die keuze denk ik gemaakt, waarom die keuze in die groep? Wat is jouw fascinatie?
Nou, dat is, kijk, die abstractie, die serialiteit, die rust die dat werk over het algemeen uitstraalt, dat spreekt mij natuurlijk. Of dat spreekt mij erg aan. De wereld om je heen is al hectisch genoeg. En het is natuurlijk... kunst is toch is min of meer in de plaats gekomen ook van de religie, hè, van de kerken. Ik noem het ook altijd dat een museum is een seculier klooster. Omdat je daar naartoe gaat voor een stukje bezinning, een stukje bezieling. En... Nou, daar past deze kunst prima bij. Maar bovendien is er in Nederland eigenlijk geen enkel museum wat zich specialistisch bezighoudt met deze kunststroming. Dus in die zin kan je het ook beschouwen als een strategische keuze. En nou, dat blijkt nu ook al, hè, sinds wij de preview-vestiging hebben geopend in de Polstraat, midden in de coronatijd, komen onze bezoekers uit het hele land en uit Duitsland. Ja.
Je hebt het nu over preview. En preview, dat is eigenlijk al een submuseum van jullie, wat in principe al geopend is, terwijl het museum, het echte museum, nog niet open is. Dus het is eigenlijk een voorbode.
Ja.
En die zit waar?
Museum Eikers Preview is op dit moment gevestigd in de Polstraat, Polstraat 6A in Deventer. En daar hebben we dus ongeveer 500 vierkante meter expositieruimte ter beschikking. En dat was dus heel, heel mooi, want Barend Jan Schrieken, dat is de directeur van de NV Bergkwartier, eigenaar van dat pand, die kwam naar ons toe met de vraag of wij dat pand zo lang konden gebruiken in afwachting van de realisatie van het gebouw aan de Nieuwe Markt. En daar hebben Schouder dat als een, ook als een cadeautje voor de stad. In feite om wat terug te doen in deze hectische tijd. En daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. Het bijzondere is dan dat 3 maanden voor augustus 2020 wisten we zelf nog niet eens dat we in de Bolstraat zouden gaan beginnen. Dus toen moesten we ineens in 3 maanden tijd een operationeel museum uit de grond stampen. En dat is wonderwel gelukt met veel bloed, zweet en tranen van een aantal vrijwillige medewerkers die daar 3 maanden lang zich uit de naad hebben gelopen om dat gebouw geschikt te maken. Maar ik ben er heel erg dankbaar voor, omdat we hebben nu 2 jaar lang als een soort generale repetitie met 55 vrijwilligers inmiddels ons kunnen voorbereiden op de verhuizing naar die nieuwe markt. En achteraf gezien moet ik er niet aan denken dat wij gewoon als een denktank in 1 keer dat grote gebouw aan de nieuwe markt hadden moeten operationaliseren. Dat was waarlijk aan het fout gegaan. Dus het is een mooi groeiproces geweest.
Oké, maar ik hoorde ook van een van de medewerkers, want ik ben daar natuurlijk ook wel eens geweest, dat die Koos Hoogland, die heeft in die 3 maanden zich echt kapot gewerkt daar. Die heeft echt, het waren ook de vrijwilligers, maar je hebt daar zelf ook behoorlijk lopen stouwen en trekken en doen. En dat vond ik toch ook wel heel bijzonder dat ik dat hoorde. Ik denk, jongen, het is echt wel, je bent echt heel gedreven erin om dit ook echt goed voor elkaar te krijgen.
Ja, dat klopt. Kijk, EICAS is een vrijwilligersorganisatie, het is een stichting, een vrijwilligersorganisatie. Er staat niemand op de loonlijst. En ja, als je met al deze mensen aan het werk bent, dan moet je, dan kan je zelf niet als een manager of als een baasje achteroverleunen en de anderen het sjouwwerk en het dagelijkse werk moeten doen. Dus we hebben een smoelenboek waar alle 55 vrijwilligers in staan. En daar staat achter mijn naam, behalve een aantal andere activiteiten, staat ook toiletten schoonmaken. Want ik vind dat moet je zelf ook, moet je zelf ook meewerken. Daar hebben we inmiddels ook wel vrijwilligers voor die dat doen. Maar in geval van nood spring ik daar zelf in. Ja. En dat is natuurlijk, dat is niet mijn hobby, maar dat moet wel gebeuren.
Ja, dat begrijp ik. Ik zit me echt over verbazen. Maar hoe zit nu, zeg maar, want dan ben ik eigenlijk ook een beetje benieuwd naar, hoe zit de structuur nu van het bestuur in elkaar?
Ja, nou, ik wil eerst even nog even daarvoor iets zeggen. Ja. Het oprichten van musea, dat is iets wat over het algemeen gebeurt door vermogende particulieren. We hebben hier in Gorssel het museum Moor. Dat is dus gesticht door de miljardair Melgers. We hebben in Wassenaar hebben we het museum Voorlinde, prachtig museum, opgericht door de miljardair van Caldeborg. Op zich is dat geen nieuw fenomeen, want ook destijds het Amsterdams Concertgebouw bijvoorbeeld, opgericht door verlichte vermogende particulieren, Boijmans van Beuningen, Krullenmuller enzovoort. Het bijzondere aan EICAS is dus dat het is opgericht niet vanuit een riante financiële positie, maar gewoon vanuit, in feite vanuit het niets en vanuit de ambitie om deze kunststroming aandacht te geven die het eigenlijk verdient. Dan even terugkomend op jouw vraag van hoe ziet de structuur eruit. Er is een bestuur en we zijn dus ook bezig met een raad van toezicht, wat trouwens ook weer allerlei bijzondere consequenties met zich meebrengt. En we hebben een aanvraag ingediend bij de museumvereniging om ook de museumkaart, de gratis toegang voor de museumkaart straks te kunnen verzekeren. En verder zijn we afhankelijk van incidentele subsidies, onder andere van de verschillende grote fondsen, het Mondriaan Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, ook de gemeente Deventer, die subsidieert zo nu en dan een expositie. En verder hebben wij op dit moment zijn we gestart met een grote sponsoractie om het Deventer bedrijfsleven, onder andere de grote ingenieursbureaus in Deventer, te benaderen om duidelijk te maken dat Deventer een dergelijke instelling nodig heeft om mee te kunnen doen in de vaart der volkeren.
Het is eigenlijk een het is van iets naar niets geworden. Zonder enige vorm van geld, zonder enige vorm van... En dan vind ik toch wel, dan ben jij toch wel in die zin volgens mij de drijvende kracht achter het hele gebeuren. Lijkt mij, want je hebt die mensen allemaal uiteindelijk zeg maar verzameld om je heen.
Ja, nou ja, dat ik de drijvende kracht ben, dat kan ik niet ontkennen. Maar daar zeg ik altijd bij, alles gaat vanzelf. En dat mag ik niet meer zeggen van de verschillende vrijwilligers, want iedereen werkt zich uit de naad om het te realiseren. Alleen het mooie is dat toen wij begonnen in de Polstraat, één oproep bij Deventer doet en de eerste supposten die stroomden al binnen. Wij werken momenteel met zeven, ik noem zelfsturende teams, omdat het aan te geven dat het een hele platte organisatie is waar geen, in feite geen hiërarchie heerst. Die zelfsturende teams, dat zijn bijvoorbeeld de teams kunst en exposities, teams PR, marketing en communicatie, teams supposten, teams IT, fondsenwerving, even kijken, welke hebben we dan nog meer? Facilitaire dienst, IT had ik al genoemd. Nou ja, dus al die 55 medewerkers, die zijn dus allemaal, die vallen allemaal onder verschillende teams.
Die hebben allemaal hun eigen aandachtsgebied, zeg maar.
Ja, ja. Ja. En dat is ook leuk. Het zijn ook vaak professionals, mm-hmm. Die dus of naast hun werk iets dergelijks, of naast hun werk bij ons hun kwaliteiten kunnen tentoonspreiden, of die eventueel in een reïntegratietraject zitten, of gepensioneerd zijn, mm-hmm. enzovoort. Waar wij heel veel behoefte aan hebben, is aan jonge mensen die mee willen doen in dit project. En die zijn moeilijk te werven, omdat die natuurlijk op weg zijn naar een betaalde carrière. En dat is wat wij op dit moment nog niet kunnen bieden. Dat kunnen we pas gaan bieden als er een permanente, structurele geldstroom beschikbaar zou komen. Ja.
De exposities die er nu zijn, hoe worden die samengesteld? Hoe ga je die samenstellen?
Nou, er zijn dus twee soorten exposities. We hebben dus de vaste collectie. Ja. En de vaste collectie is dus gebaseerd op werken van de nulkunstenaars. Dus historische werken, zeg maar. Eventueel aangevuld met een paar kunstenaars die in diezelfde periode ook gewerkt hebben. Ook in het nul-idioom werken. Maar daarnaast, want dat is alleen maar ons vertrekpunt, daarnaast organiseren wij tentoonstellingen met hedendaagse kunstenaars, met nu levende kunstenaars, die op dezelfde manier werken als de nul kunstenaars destijds. Dat wil zeggen non-figuratief. Dat wil zeggen onderzoekend en vernieuwend. Dus dat zijn eigenlijk de drie criteria. Er melden zich veel kunstenaars zelf aan die graag bij ons willen exposeren. Maar daarnaast gaat het team kunst en exposities zelf ook op zoek. Bijvoorbeeld bij afstudeerprojecten van de verschillende kunstacademie. Exposities elders enzovoort enzovoort. Hè. Dus je bent als een soort scout, ben je ook voortdurend bezig naar, op zoek naar jong nieuw talent wat binnen onze stroming past.
Ik heb natuurlijk gezocht op de nul en de zero. En dan kom ik uiteindelijk op de kleinzoon van Jan Schoonhoven uit.
Ja.
Dat is Johannes Schoonhoven. En die heeft in februari 2012 richtte die samen met Johan Breed, Johan ten Hoven en Rob Scholten de Zero Plus groep op. Probeer je die ook nog binnen te krijgen?
Ik weet niet
of dat het in die lijn ligt, maar ik denk, nou, dan heb je wel Rob Scholten erbij. Dat lijkt me natuurlijk wel heel interessant om, om zeg maar in de lijn van de familie van Schoonhoven zeg maar een expositie.
Ik heb destijds met Rob Scholten gesproken toen hij nog zijn museum had in Den Helder, hè, voordat hij op een hele kwalijke manier daar uitgezet werd door de gemeente Den Helder. Hij is nu heeft nu een expositie, of heeft hij gehad, in Museum Fundatie in Zwolle. Hij staat zeker op mijn lijstje. Ik heb zijn collectie heb ik ook destijds uitgebreid bekeken. Hij zou wat mij betreft prima passen in het geheel. Maar dan moeten toch eerst, denk ik, de problemen met de gemeente Den Helder opgelost zijn.
Ja, ik heb daar wel wat over gelezen dat hij moet volgens mij het een en ander betalen, geloof ik. Maar goed, ik weet niet precies hoe het in elkaar zit, maar...
Daar zijn de meningen over verdeeld.
Ja,
zoals altijd als...
Iets getouwtrek.
Ja.
Maar dat lijkt me wel, dat lijkt me nou... Ik denk, ja, dat lijkt me toch wel heel wat... maar dan denk ik ook van... denk je dat het... Je hebt het gehad over de publiek, het publieke... denk je dat je veel uit het Duitsland, uit de omgeving krijgt?
Kijk, Düsseldorf, het Ruhrgebied, Düsseldorf is zeg maar de bakermat van de Duitse Zero-beweging.
Ja.
Daar zit de Zero-verein, daar hebben we ook contact mee. Dus dat is één ding, om te komen tot een internationale uitwisseling. Maar bovendien zijn de Duitsers ook veel cultuur-minded, veel meer cultuur-minded dan de Nederlanders over het algemeen. Dus het is sowieso een interessante bezoekersgroep, doelgroep voor ons. Ik heb ook altijd gezegd van Deventer ligt tussen de Randstad en het Ruhrgebied. En het museum is ook heel sterk bedoeld voor die agglomeraties.
Ja, begrijp ik. Nou, ik ben wel heel erg benieuwd van hoe dit gaat. Maar je probeert, je hebt nog steeds geld nodig, neem ik aan. Je hebt nog steeds de nodige gelden.
Als je een museum begint, dan weet je van tevoren dat je de rest van je leven om geld moet zeuren.
Ja.
En dat doe ik dan ook met liefde. Ik word veel gevraagd voor lezingen, bijvoorbeeld bij de Rotary of bij de Lions. Ja. Andere clubs. Doe ik met liefde. En daar rollen altijd weer contacten uit. Het gaat vooral om het vergroten van je netwerk. Mijn ervaring is dat de vermogende particulieren, die zijn niet rechtstreeks te benaderen. Dat moet toch altijd via familierelaties of andere relaties. En je moet ze interesseren en warm maken voor de culturele kant van dit project, voor de maatschappelijke kant van het project. En als we straks in het nieuwe gebouw zitten aan de Nieuwe Markt, dan is er een museum ontstaan van 1500 vierkante meter, begane grond en souterrain. Dan zien de mensen ook wat er gerealiseerd is. En het leuke is dat het dus allemaal gerealiseerd is, toch met heel weinig middelen. En daar willen we ook een voorbeeld voor zijn. Dus het is niet zo dat als er meer geld zou komen, dat dan ineens de koers radicaal omgegooid wordt. En dat we dan een ander soort werkethiek krijgen. Dat zal dus altijd kenmerkend zijn, juist ook van deze kunststroming en juist van deze niche, dat het altijd passen en meten is.
Ja. Dan heb ik nog een vraagje. Het dak.
Ja, het dak.
Het dak. Weet waar ik het over heb.
Ja, ik weet meteen waar je het over hebt. Daar zijn we ontzettend blij mee. Voor de luisteraars die nou zich achter de oren krabben, zeggen waar hebben die kerels het over? Het dak van het nieuwe museum, dat is een glazen dak met daarop geëmailleerd of daarin geëmailleerd het kunstwerk City DNA Deventer van de Chinese kunstenaar Lu Xinyan. En dat wordt dus het grootste kunstwerk van Deventer, zou ik haast zeggen. Misschien dat de vingerafdrukken in het stadhuis daarmee concurreren. Dat zou kunnen met die kwalificatie. Maar het is een prachtig dak geworden. Lu Xinyan is een Chinese kunstenaar, zoals ik al zei, die over de hele wereld geabstraheerde plattegronden maakt van wereldsteden, van Londen, van Tokio, van Parijs, van Shanghai, van New York, Moskou. En dus ook van Deventer. Want in ons museum hangt het schilderij City DNA Deventer van Lu Xinyan. En een strook uit dat schilderij is gebruikt om dat dak vorm te geven. En het ziet er prachtig uit. Iedereen moet maar komen kijken.
Ja. En daarnaast hebben jullie natuurlijk ook al het een en ander aan giften gehad qua kunstwerken. Want ik zag al de nodige werken van Armando. Hè?
Ja.
Die hebben jullie in principe als giften gekregen? Of wordt dat uitgeleend?
Er hangt wat werk wat uitgeleend is, wat in bruikleen is gegeven door de stichting Armando, Armando Stichting. Maar we hebben ook tekeningen, vroege tekeningen van Armando geschonken gekregen. Het leuke is dat sinds 2020, augustus 2020, hebben we ongeveer 23 kunstwerken geschonken gekregen door collectioneurs, door particulieren. Want iedereen die vindt het fantastisch dat er een museum komt wat speciaal aan deze stroming dus aandacht geeft. En schenken is ook fiscaal interessant, hè, want de waarde van het geschonken object, die mag je dus in mindering brengen met een plus op je belastingen. Dus schenken is ook fiscaal interessant. Maar wij zijn daar heel blij mee en we zien dat ook heel duidelijk als een stukje erkenning van het werk waar wij mee bezig zijn.
Ja, ja, begrijp ik. Nou, ik vond dit op zich een leuk gesprek. Het geeft een beetje een inkijkje van hoe het is met EICAS. En ik zal nog regelmatig langskomen en kijken. En geïnformeerd blijven en kijken hoe het verder allemaal gaat. Bij deze hartelijk dank, Koos. Ik vond het een leuk gesprek.
Je bent van harte welkom.
Graag gedaan.